Welkom bij Mapmeisters, de podcast over wielrennen en toffe routes in Utrecht en wijde omgeving. Vandaag zijn we weer in de Mapmeisters studio, waar onlangs in Amsterdam Matt is.
Ja.
Fijn dat je er weer bent, jongen.
Leuk dat ik er weer mag zijn.
Zeker. En we hebben vandaag een gast in Utrecht. Bram de Vriend.
Hoi.
De fietsjournalist. Bram, welkom in Utrecht.
Ja,
welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Nou ja, te gek. We vinden het altijd leuk om een gast te hebben. Matt, maar eerst even, wat heb je de afgelopen weken nog gedaan?
Er waaide natuurlijk een storm over het land. Ciara, misschien staat hij nog vers in het geheugen van de mensen.
Denk het wel.
En ik vind dat toch wel de vetste omstandigheden om te fietsen, Marijn. Ik hou er echt van. Een winderige dijk met maten op stap en dan elkaar een beetje op de kant gooien. Of hard doortrekken of andere streken met elkaar uithalen. Ik word er echt blij van.
Wat maakt dat je daar zo blij van wordt?
Ja, het is het gevecht met de wind. Het gevecht met de omstandigheden. Het wordt allemaal net even een tandje lastiger om je fietsen om je kont te houden. Nee, het was keurig droog. Dus dat was chill. En ik vind dat echt ik vind dat vet. De snelheid met wind mee wordt natuurlijk mooi. Dat vind ik ook lachen.
Ja.
Tegen de wind in is het al wat, gaat het al wat minder hard. Maar ik word daar gelukkig van.
Ja, dit klinkt allemaal leuk, maar je bent maar op één ding uit op zo'n dag.
Ja, ik weet waar je aan denkt, maar dat is dus stiekem niet zo.
Waarom niet?
Nou ja, weet je...
Moet
je
het hardop zeggen?
Nou, je mag het hardop zeggen, ja zeker.
Jij wilde gewoon lokale snelheden verbeteren.
Ja, absoluut.
Dat de snelste tijden op Strava, kommetjes.
Collateral damage noemen ze dat, toch?
Ja.
Ja, nee, dat is ook gelukt, maar gelukkig waren daarna nog een paar gasten die nog iets harder konden. Dus ik ben ze alweer kwijt.
Bramde jij dat in Den Bosch ook, als het hard waait, dat je op zoek gaat naar de juiste segmenten met wind in de rug?
Daar heb ik me in het verleden wel schuldiger gemaakt. Maar ik moet zeggen dat als lichte klimmer van formaat is het hard fietsen niet echt mijn grootste kwaliteit, zeg maar. Dus ik heb hem de vorige keer aan me voorbij laten gaan.
Ja, ik was een paar dagen met vrienden op wintersport en ik zag die wind aankomen. En ik was met niet fietsende vrienden op wintersport, die bestaan kennelijk, niet fietsers. Dus ik zag die wind aankomen en ik zei al tegen ze, ik weet zeker dat Mattis op pad gaat. En ik het een beetje uitgelegd, want ik denk altijd dat iedereen dat weet van segmenten en Strava en snelheid. Maar zijn natuurlijk, de meeste mensen weten dit helemaal niet. Nee. We zitten lekker in onze eigen fietsbubbel.
Ja.
En ik uitgelegd en ze vroegen dan, hoe hard gaat het dan? Ik zei, nou ja, ik denk zeker 60, misschien wel 70 per uur op het vlakken.
Dat was realistisch. Maar we zouden een wedstrijd hebben en die werd afgelast vanwege de te harde wind.
Oh,
dus,
vanwege de veiligheid.
Ja, dat kan gewoon. Als je met deze wind in een peloton, dat was niet best geweest.
Nee.
Dus toen hebben we er maar voor gekozen met de stel Maloten zelf op pad te gaan.
Maar ben je specifiek gebieden gaan opzoeken waar je dan wind mee had?
Nou ja, je weet natuurlijk de windrichting.
Ja.
Dus ja, dan weet je ook welke stukken asfalt er min of meer in een goede windrichting liggen. En als het daar enigszins veilig kan, ja, dan heb ik zoiets van waarom niet.
Ik zag dat jij ergens ver boven de 60 had gefietst op een segment waar ook recentelijk nieuw asfalt is neergelegd.
Ja. Ja, dat was lekker. Ja, ik vind het echt feest.
En die kom die staat? Of,
nee, die kom is alweer weg, maar dat was het logische gevolg van.
Oké, dus het waait hard en er zijn gewoon mensen in Utrecht en omgeving die daar specifiek op letten.
Ja.
Ik heb me daar in het verleden ook zeker schuldig aan gemaakt. En als ik er was geweest, dan...
Had je zeker meegedaan, ik weet het zeker.
Geweest. Ja, dat klopt. Maar goed, Bram, welkom in Utrecht.
Ja.
De fietsjournalist, een geweldige naam. Hoe heb je die bedacht en wat maakt jou tot een fietsjournalist?
Ja, hoe ik die heb bedacht, ja. Ik was eigenlijk al een tijdje aan het werk voor de verschillende fietsbladen waarvoor ik actief ben. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja goed, mijn naam stond elke keer in die bladen. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk ook een soort van eigen publiek aanspreken. Mezelf iets meer, iets beter in de markt zetten als het ware. Dus toen ben ik op een gegeven moment gekomen met de fietsjournalist. En goed.
Ben je dan ook heel zenuwachtig als je die naam bedacht hebt voor jezelf, dat je snel op de social media gaat zoeken of die naam nog beschikbaar is bijvoorbeeld?
Nou, hij was gelukkig nog wel beschikbaar. Dus dat was op zich niet zo'n groot probleem. Alleen, ik heb wel gemerkt dat het wel heeft gemerkt. Want mensen begonnen me snel de fietsjournalist te noemen. En het is ook wel goed voor de herkenbaarheid. Maar goed, er zijn natuurlijk veel meer fietsjournalisten dan alleen ik. Dus, maar goed, ik heb toch maar mooi de naam toch maar te pakken. Hoewel het natuurlijk ook maar relatief is.
Hoe ben jij fietsjournalist geworden? Waar komt jouw, in dit geval journalistieke voorkeur voor het fietsen vandaan? Maar misschien ook je privévoorkeur?
Nou ja, ik was eigenlijk al een tijd journalist. En ja, ik schreef voor het Brabants Dagblad, voor de ondernemer onder andere. En ben eigenlijk later ben ik gaan fietsen. En toen ik ben gaan fietsen, toen dacht ik op een gegeven moment van ja goed, ik kan mooi die combinatie maken tussen het fietsen en het schrijven, wat eigenlijk beide mijn passies zijn, zeg maar. En ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold.
Hoe ben je plotseling gaan fietsen? Stond er in één keer een racefiets tegen een muurtje? Of hoe is dit gekomen?
Ja, helaas niet. Maar dat heeft wel eventjes geduurd. Bij ons in de familie draaide het allemaal om voetbal. En ik heb eigenlijk...
Dat heb jij ook gedaan, gevoetbald?
Ja, ik heb ook lange tijd gevoetbald. En eigenlijk bijna niemand in de familie fietste. Tot ik op een gegeven moment een keer op een zomerse zondag in... een lange tijd geleden als student had ik niks te doen. En toen ben ik een keer op mijn fietsje gestapt en naar Antwerpen gefietst. Dat leek me wel een leuk idee op de een of andere manier. Met een Michelin-kaart in de rugzak en fietsen maar.
Wacht. Was het op een racefiets of op een
Op een stadfiets.
Op een studentenfiets.
Ja, mijn oude stadsbarrel ben ik...
Van Den Bosch naar Antwerpen?
Ja, 100 kilometer.
As you do.
Ik weet. Op een gegeven moment kwam ik op het idee en ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen.
En op een gegeven moment kom je op het idee. Hoe?
Ja, maar hoe dan?
Je hebt nog nooit echt gefietst en je dacht, ik ga nu naar Antwerpen.
Ja, ik had geen geld, ik had niks te doen en ik dacht, ik dacht, ik ga iets verzinnen. En zo is het eigenlijk, het is echt uit mezelf gekomen. Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik op dat idee ben gekomen. Maar toen is het balletje gaan rollen. Want toen, een paar jaar later, had ik een racefiets. Begon ik toch te fietsen. En toen was ik helemaal verkocht, zeg maar.
Ik vind het zo mooi, hè. Want Bram die noemde dat. Voetballen zat in mijn familie. En heel veel mensen voetballen natuurlijk. Maar en als ze dan met fietsen begonnen zijn, dan hebben ze het bijna ook altijd onthouden waar dat vandaan komt.
Ja.
Ik fietste van Den Bosch naar Antwerpen.
Wat veel mensen ook onthouden hebben, is een allereerste racefiets. We hebben veel gasten gehad die nog in alle details konden vertellen wat hun allereerste racefiets was. Bram, kan jij je eigen eerste racefiets nog vertellen?
Ja, tuurlijk. Dat was een Concorde, gele, staal frame. Had al hoge velgen.
Zo?
Ja. En die had ik gekocht bij iemand in Tilburg en... als tweedehands fiets. Ja, ik vond hem er wel mooi uitzien. Op Marktplaats stond hij. En ik heb hem opgehaald. En ook de sensatie, zeg maar, van het eerste ritje dat ik ermee reed, dat ik gewoon 25 km per uur zomaar fietste, weet je wel. Dat was echt mooi. En een groot verschil met het oude barrel waar ik toen naar Antwerpen ben gefietst.
Wat was jouw eerste fiets dan, Mattis?
Die heb ik van mijn vader overgekocht. En dat was een witte Bulls. Met Shimano 105, geloof ik. Uh-huh. Net iets te groot voor mij toen. Dus ik heb er nooit echt heel lekker op gezeten. Daar heb ik 2 jaar mee gefietst. En daarna heb ik een zwarte Gazelle gekocht. Toen maakte Gazelle nog racefietsen. Dat is inmiddels ook al niet meer zo. En daar heb ik ook wel een aantal jaar op gereden.
Die ken ik nog, denk ik, toch?
Ja, denk ik wel Gazelle. Dat jij die nog hebt meegemaakt. Ja, en daarna heb ik de fiets die ik nu heb.
Ja.
Dus,
super.
Maar, je zei net van die allereerste keer dat je 25 rijdt, dat raakt, dat weet ik, dat weet Marijn ook.
Ja,
en maakt dat het fietsen ook mooi? Is dat voor jou dan het gevoel van snelheid? Of,
Ja, zeker ook het gevoel van snelheid, ja. Er zijn wel eens mensen die ook wel hebben gezegd tegen mij van fietsen, ik fiets naar mijn werk toe en ik kan mijn tegenwind, dus ik hou niet van fietsen. Maar ja, eigenlijk is dat natuurlijk geen vergelijking. Want ja, het is hetzelfde als je zegt van ik hou niet van autorijden. Of in ieder geval ik hou niet van Formule 1. Want mijn Volkswagen Polo, daar kom ik ook niet mee vooruit. Zeg maar. Dus ja, het is wel echt de sensatie van het snelle fietsen. Tempo maken. Met 60 km per uur van een berg afrijden. Dat is natuurlijk is gewoon prachtig. Dat is heel anders dan wanneer je gewoon op je fietsje of met je OV-fiets, zeg maar, door de wind rijdt.
Ja, daar zijn we het volledig mee eens, denk ik.
Nou ja, zeker. Ja. Ik voel me soms een beetje een, hoe noem ik dat, dominee of zo? Van, ja, als mensen dat inderdaad zeggen van, ik hou niet van fietsen.
Dan ga jij even verkondigen wat fietsen allemaal zo mooi maakt.
Ja. En als je mensen enthousiast over fietsen hoort vertellen, en soms is het misschien wat overdreven en alle verhalen die worden vaak sterker dan ze misschien zijn.
Mm-hmm.
Dat maakt het ook mooi natuurlijk. Maar er is zoveel enthousiasme over mensen die voor het eerst een beetje serieus hebben gefietst.
Ja.
Of in de omgeving wat verder zijn geweest dan ze normaal zouden doen. Of wat harder, wat Bram net noemt van voor het eerst 25 kilometer per uur. Nu denk je, ja, ik hoef er geen moeite voor te doen, het gaat vanzelf.
Ja.
Maar de eerste keren weet je nog dat het heel veel moeite kostte.
Ja. Ja,
dus
absoluut.
Ook de progressie die je maakt als je net bent gaan fietsen. In conditie, in gewoon algehele fitheid. Je valt er misschien van af als dat de bedoeling is. Maar het geeft mij een enorm gevoel van vrijheid altijd.
Ja.
En dat herken ik bij veel mensen die dat hebben. Dus ik probeer dat ook altijd te verkondigen. Ik probeer het ook die mensen bij de om te praten van hoezo?
Je moet het proberen om het te voelen.
Je moet het ervaren.
Hoeveel nieuwe volgers heeft deze godsdienst van je?
Dat is heel klein, want het is altijd 1-op-1.
Oké.
Helaas lukt het mij nog niet om zalen vol met mensen om te praten of zo met dit evangelie.
En de drempel is natuurlijk ook redelijk hoog, hè? Want je moet een fiets aanschaffen, kleding kopen of dat soort zaken. En
daar vergissen mensen zich vaak wel in, want voor een paar honderd euro heb je gewoon een goede fiets. Als je ermee wil beginnen. Je kunt vast op marktplaatsen en de tweede of derde hand. Maar daar begint het niet. Dat houdt het niet bij op.
Het houdt nooit op.
Het houdt sowieso nooit op. Maar je moet een goede helm hebben. Dat is belangrijk.
En een goede broek, et cetera.
En fietsschoenen is ook heel belangrijk. Hoeft niet per se, maar het is wel handig natuurlijk. Ja. En zo is het natuurlijk een beetje een glijdende schaal wat budget betreft. Ja, dat is... Dat is zeker zo. Maar als je het heel leuk vindt en je hebt wat geld over...
Dan kan het...
Of je wil ergens voor sparen, dan kan dit zeker inderdaad, ja. Maar goed, Bram, jouw eigen fietscarrière die begon dus met dat ene ritje daarna en die Concorde. En vervolgens, wanneer ontdekte je dat je... dat je beter werd? Of wat begon je leuk te vinden aan het fietsen?
Ja, ik heb eigenlijk eerst twee seizoenen ongeveer voor spek en bonen gefietst. Met die gele Concorde, veel te zachte banden. Het kwam ook niet in me op om bijvoorbeeld banden of kettingen te vervangen. Dat ook een keertje verslijt. Dus zag het er niet uit.
Maar dat je fietst vaak in je eentje?
Ik fiets ook in mijn eentje. En ook echt, het was nog voor het Strava-tijdperk. Dus voor het Garmin-tijdperk. Dus ook echt met vanaf de kaart, zeg maar, routes maken. Nog een keer naar Parijs gefietst. Gewoon langs de provinciale wegen. Met 80 km per uur vrachtwagens die langs me heen raasden. Dat soort dingen.
Ja. Klinkt als een vreselijke onderneming.
Verkeerd gefietst en ga ze maar door. Maar ik bleef toch elke keer maar op die racefiets stappen. Uiteindelijk op een gegeven moment... na 2-3 jaar werd het wel wat serieuzer. Toen ging ik ook echt toerentochten fietsen. In het spoor van de pros, weet je, Lightbassen naar Kaluik, de Amstel Gold Race, vond ik echt fantastisch. Moest natuurlijk ook meteen de langste afstand, want dat was natuurlijk het moeilijkste, het zwaarste en het afzien, dat soort dingen.
Wat maakt het zo fantastisch voor je?
Die lange afstand.
Die tochten, want je zei, dat vond ik fantastisch
in
het spoor van de profs.
Ja, ik vond het echt prachtig dat je zeg maar net als de wielerprofs op die hellingen kunt fietsen met waar echt de wielerhistorie is geschreven. Hè? Bijvoorbeeld een Koppenberg of een Paterberg. Om die ook op te knallen. En dan de volgende dag op de televisie Peter Sagan het 10 keer zo snel zien doen, zeg maar.
Ja.
Dat vond ik echt prachtig. En ook de landschappen waar je komt. Bijvoorbeeld met Luik-Bas naar Kaluik, maar ook Limburgs mooiste. Wat ik er wel bijzonder aan vind is, een amateur voetballer kan nooit in de Amsterdam Arena spelen, maar jij als fietser mag wel op diezelfde parcours als die profs fietsen. En dat vond ik er toen hartstikke mooi aan.
Ja, zij ook. Jij hebt het volgens mij zelfs nog een keer anders verwoord, dat je in dezelfde arena als de profs kan spelen. Dat is het gevoel. Ja. Dat je over dezelfde wegen, over dezelfde iconische beklimmingen, over dezelfde Vlaamse Ardennen, of Waalse Ardennen moet ik zeggen, Vlaamse heuvels kan vlammen als de profs. En dat is aanraakbaar. Hè? Je kan het bijna aanraken. Je kan het voelen. Dat vind ik ook heel tof.
Ik had dat heel sterk. Ik heb één keer Parijs-Roubaix gefietst. Overigens denk ik ook nooit meer. Want ik vond de kasseien wel heel leuk, maar ik vond het wel pittig. ja, dat je het velodroom opdraait aan het eind. Ik fietste toen samen met iemand, fietsmaatje. En ik merkte dat ik dat alleen wilde doen. Dus ik liet hem ook even voor me. En ik weet niet wat me overkwam. Maar het voelde dat ik dat alleen moest ervaren. Al die
ellende van onderweg moest eventjes dalen of zo.
Ook dat. Maar die beelden die... Ik heb altijd naar Parijs-Roubaix gekeken. En dan zie je die beelden dat ze die wielerbaan opdraaien. En ik had het gevoel dat ik dat in mijn eentje moest doen.
Ja.
En ik voelde me ook inderdaad... Wat Bram nu ook terecht schetst. Ja, bijna een halve prof. Dat gevoel dat je had van, nou ja, morgen rijden ze hier. Of ik heb al die jaren gezien. Dat het helikopterbeeld dat je dan ziet. Dat ze die baan opdraaien. Die lelijke betonnen fietsbaan die ze daar hebben liggen in Roubaix. En dat het publiek dan in één keer gaat schreeuwen als ze die renners zien. Ja, ik vond dat geweldig. Bijna een emotioneel moment. En ja, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En dat je daar een rondje mag fietsen.
Ja, ja.
Ook al was het in dit geval tussen honderden andere wielertoeristen, had ik toch het gevoel dat ik bijna in mijn eentje aan het doen was.
Ja.
En dat heeft me echt diep geraakt bijna.
Ja, daar heb ik nog wel een anekdote over. Ik heb in 2018 heb ik op een gegeven moment had ik zoiets van, nou goed, qua training en allerlei zaken privé, alles viel in elkaar, zeg maar. Dus ik kon helemaal gaan voor het fietsen. En toen heb ik in een week heb ik alle parcoursen van de klassiekers gefietst. Dus 6 parcoursen achter elkaar, zeg
maar. In een week ook?
Ja, ja.
Want het was nog niet zwaar genoeg, één zo'n rit.
Nee, precies. Ja, nou goed, ik dacht, ik sta er nu goed voor. Ik ben goed getraind. Ik kon natuurlijk ook een mooie reportage over maken. En toen ben ik die parcoursen gaan fietsen. En op de derde dag was Parijs-Roubaix. En toen heb ik...
Je fietste het ook allemaal in je eentje?
En de volledige parcours dus. Ook met die oerzaaie eerste 150 kilometer... waarbij zeg maar bij de uitzending de camera's nog uitstaan... en waarbij ze alleen maar doorrijden. Ja, precies, in grote pelotons. En toen heb ik... de derde dag was Parijs-Roubaix. En godzijdank was het de mooiste dag... want ik had de hele week regen, maar die dag was het goed... En toen heb ik daar in mijn eentje heb ik iets van 260 kilometer Parijs-Roubaix gefietst. En toen op een gegeven moment kwam ik in het donker aan bij het velodroom. En,
wat dan op slot zat?
Het zat op slot, was een bewaker die stond met zijn auto geparkeerd in het midden van de wielenbaan, zeg maar. En dus ik ben toen naar de poort gefietst en mijn vriendin die was met de volgwagen, zeg maar, mee. En toen heb ik aangeklopt en gezegd van uitgelegd van ik ben hier Parijs-Roubaix aan het fietsen. Het was echt 10:30 s'avonds of 10:00 s'avonds, pikken donker. En heb ik gevraagd van mag ik hier nog een rondje fietsen? Nou, hij vond het zo'n mooi verhaal. Hij zegt nou kom maar, rij een rondje. En dat was ook echt een fantastisch moment om hier eentje daar om 10:00 s'avonds of 10:30, ik weet niet hoe laat het precies was.
Nou ja, ik had het gevoel dat ik in mijn eentje was, maar er waren honderden anderen. Jij hebt daar gewoon in je eentje gefietst. Hoe geweldig moet dat zijn?
Ja, het was...
S'avonds laat.
En het was ook een hele zware dag, want ik fietste 6 dagen achter elkaar, dus ik moest heel rustig doen.
Ja.
En dan fiets je daar met 24, 25 gemiddeld. Nou, en dan 270 kilometer begin maart, want het artikel moest worden geplaatst, zeg maar, voor de voorjaarsklassiekers in de aprileditie. Dus het was een hele zware dag die ik daar heb beleefd. En en dan kom je natuurlijk ook super laat, kom je eens een keer aan. En ook Carrefour de Larbre in het pikken donker.
Oh jeetje,
over die kasseistroken, dat was wel een epische onderneming, zeg maar.
Nou, waar fiets je het liefst? Wat zijn voor jou de mooiste wegen in en om Den Bosch of binnen of buitenland?
Echt anders dan wat Mattis net zegt. Liever niet met wind tegen of op vlakke wegen, vlakke rechte wegen. Want daar waai ik weg, zeg maar, als klimmer. Dus ik moet het echt hebben van Limburg of de Eifel of de Ardennen. De Voerstreek fiets ik heel graag. Of Nijmegen in de omgeving. Dat is vanuit Den Bosch een half uurtje rijden met de auto. Dus het klimmen en heuvels en die beleving vind ik echt wel het mooiste.
Wat voor gevoel heb je dan? Wat doet dat met jou als jij zo'n klimmetje van een paar minuten opvliegt? Denk je dan iets of ben je in één keer boven?
Nou ja, als ik zo'n klim opvlieg, het is... Ja. Je stelt jezelf soms de vraag van, moet dit en waarom doe ik dit? Want het doet ontzettend veel pijn.
Ja. Meerdere andere keren per seconde dan op dat moment.
Precies, ja. Maar aan de andere kant is ook eigenlijk niks moois. Want het gevecht tegen zo'n helling, vaak ook de omgeving waar je dan toch nog ook wel tussen neus en lippen door van geniet. Echt jezelf uitdagen, nog een scherpere tijd zetten, je vrienden eraf proberen te rijden een enkele keer, of juist in de cyclo je concurrenten proberen te lossen. Ja, dat is natuurlijk wel waar je het eigenlijk om doet, waarvoor je traint, zeg maar.
Je zegt dat het pijn doet, maar je benen ontploffen dan, je hart bonst uit je borst.
Ja, inderdaad, het is echt... het is echt pijnlijden. Het is echt, je gaat echt naar het randje van wat je lichaam nog aan kan, zeg maar. En dat doet ontzettend veel pijn. Ondertussen ben ik daar wel, kan ik daar wel mee omgaan, zeg maar.
Ik herken dit ook wel een beetje, hoor.
Van nou, tijdrit, ik wou dat net vragen aan jou.
Ik heb hetzelfde als in een tijdrit ga je natuurlijk ook tot ver over wat je maximaal denkt te kunnen.
Ja.
En toch vind je ergens altijd wel weer motivatie om maar door te blijven trappen.
En hoe verleg je die grens of die pijngrens? Want de ene keer, als je dat voor het eerst doet, ik noem maar wat, is het 30 seconden en later wordt het een minuut.
Ja,
en
ik weet niet
later
hoe,
worden het
ik weet
vier
niet,
minuten.
Ik weet niet hoe Bram dat ervaart, maar bij mij is het gewoon het opzoeken van. Dus gewoon kijken van, oké, kan ik nog ietsje dieper, of kan dit segment nog iets harder, of kan ik deze inspanning nog 2 minuten langer volhouden.
Zit dat in training?
Nou, waar het hem ook echt in zit, voor mij dan, is ook echt jezelf leren kennen. Ook zo'n inspanning ook echt uitsmeren, zeg maar, over bijvoorbeeld de helling die opgaat. Ik had nog wel eens een keer de neiging om te hard aan te gaan, waardoor je dan bij wijze van spreken op 3/4 van de helling
stilvalt.
Ja, precies. Ja. En het gaat dus eigenlijk om dat je net precies dat, wat jij net zegt, het randje opzoekt. Er echt wel alles uitperst. Want een helling is eigenlijk ook een soort van tijdrit. Hè? Je moet als je te langzaam gaat, dan ben je misschien niet helemaal kapot op het einde. Maar heb je eigenlijk ook iets te weinig, geen scherpe tijd als het ware. Maar als je weer te hard gaat, dan kun je weer instorten. Dus het gaat er echt om dat je jezelf leert kennen. En die inspanning ook echt uitsmeert over het segment of de helling, zeg maar.
Hoe neem jij al je eigen ervaringen mee in je vak? In de verhalen die jij schrijft als de fietsjournalist?
Ja, hoe bedoel je dat?
Haal je inspiratie vandaan, denk ik.
Ja, ook.
Is dat uit je eigen ritten? Of haal je dat ook als je naar andere mensen kijkt op de fiets? Of avonturen die je hoort van anderen? Of van tv? Of uit boeken? Of uit andere magazines?
Ja, zeker. Ja, dus inspiratie voor artikelen haal ik wel echt uit... de magazines die ik lees over fietsen, inderdaad, de media, zeg maar. Anderzijds inderdaad ook wel echt uit mijn eigen ervaring, want het grappige is dat ik ben ook zelf de doelgroep, dus ik ben niet alleen maar de journalist die over een doelgroep schrijft, maar je belichaamt ook zelf de doelgroep. En dat is natuurlijk eigenlijk wel mooi, want eigenlijk is het vaak zo dat wat jou interesseert of waar jij mee bezig bent, interesseert de lezer ook. Dus dat is wel, dat komt heel goed van pas. Dus vaak zijn mijn eigen ideeën of mijn eigen plannen ook wel echt één op één naar artikelen te vertalen, zeg maar.
Maar jij bent abonnee van alle fietsbladen die we kennen.
Ja, ik heb inderdaad echt alle. Ik heb hele stapels fietsmagazines thuis liggen. En die lees ik allemaal door.
En wat jij schetste aan het begin van deze podcast. Dat je een geweldige dag had met die storm, begin februari. Wat is nou jouw allermooiste fietsdag ooit geweest?
Ik wist dat die vraag ging komen.
Ja.
En eigenlijk heb ik er geen antwoord op.
Oh. Probeer eens. Misschien heeft Bram wel een antwoord al.
Ja, het is heel cliché, maar de ene dag is de andere natuurlijk niet. Zeker.
Ja.
Ik heb er echt wel lang over nagedacht. Maar ik denk dat het soort fietsdag is. Ik kan geen specifieke dag nemen, maar het soort fietsdag is dat je echt met vrienden op pad bent en dat je samen een avontuur aan het beleven bent. Of dat nou in de Alpen is, of zoals wij toen vorig jaar of 2 jaar geleden al met mij in Slovenië waren, of zo'n rit op de dijk. Ja, dat vind ik gewoon echt de vetste dagen om mee te maken. En alleen wordt het toch altijd, wat mij betreft, voor mezelf wat meer dwangmatig trainingsarbeid, in plaats van dat het een soort van avontuur wordt.
Ja, maar je geniet er wel van.
Van trainen, ja zeker. Ja. Maar dat is wel, dat is op een andere manier genieten dan met z'n allen lekker de wei in. Op andere plekken komen waar je normaal gesproken niet komt. In het buitenland is het vaak nog een beetje leuker. Want ja, het is toch het buitenland, is wat anders dan Nederland.
Ja,
ja, zolang ik maar met gelijkgestemde op pad bent, dan ja, vind ik dat een van de leukste dagen op de fiets.
Bram, heb jij een voorbeeld van een dag waarop alles samenkwam voor je?
Dat... Ja, nou, ik sluit me eigenlijk wel aan wat Matt is. Want ja, één mooiste fietsdag uitkiezen is heel moeilijk. Want ja, als ik nou alleen al naar afgelopen jaar kijk, ik heb zoveel mooie, prachtige fietsdagen gehad. En het probleem is eigenlijk ook van ja, het is ook heel verschillend. Want de ene keer, ja, ik kan een prachtige fietsdag hebben waarbij we zeg maar, waarbij ik een prachtige training doe in de Eifel bijvoorbeeld, waarbij ik echt geniet van de omgeving. Een andere keer juist weer dat je vrij fietst met je vrienden. Of juist weer een andere keer bijvoorbeeld een van de ritten die ik organiseer, waarbij ik zie dat het, ja, dat de route lekker loopt. Dat de rideleaders mooi de groep begeleiden en andere mensen helpen. En dat je ook terugkrijgt van de deelnemers van ja, weet je, ik heb een hartstikke mooie dag gehad.
Ik onderbrak je, want nu kwam eentje.
Ja, als ik er eentje moet uitlichten, ik heb hier natuurlijk al even over nagedacht. Maar als ik eentje moet uitlichten, een hele bijzondere fietsdag was. Ja, maar dan heb je het weer over, zeg maar, prestatie-wise.
Dat mag.
Ja, was de Gran Fondo New York Deutschland, heet die.
Hoe werkt dat?
Ja, hoe werkt dat heet? Ja, dat is namelijk serieus. Je hebt Grand Fondo New York. Ja? Dat is een Grand Fondo in New York, zoals de naam al zegt.
Ja.
Die heb ik gereden, maar die zijn ook tochten gaan organiseren wereldwijd.
Oké. Okay.
Dus, maar vandaar heb je dus GFNY, Italië, Duitsland, okay. Zeg maar overal. Maar goed, het is moeilijk om je strot uit te krijgen, zeg maar. Ja. maar dat was een cyclo sportief waarin ik heb deelgenomen in 2018. In Duitsland was dat, bij Hamelen in de buurt. De stad van de rattenvanger, als het ware.
Ja.
En dat was in september en ik had net daarvoor had ik de Tour de Stations gereden.
Dus in Zwitserland?
In Zwitserland, ja. 220 kilometer.
Ook al zo'n makkelijke cyclo.
Ja.
Ja, goed. En,
dat is ook 6000 hoogtemeters.
Ja, dat is echt zo'n monstercyclo. Ja. En daar was ik ingestort, al na 100 kilometer. Dus dat was echt, zeg maar, prestatie-wise was dat rampzalig. Maar toen op een gegeven moment, twee weken later, was die GFNY Duitsland, in Duitsland. En, en daar bleek ik echt superbenen te hebben. Nou ja, en het parcours was prachtig. Het was strak blauw en... we reden daar met de opkomende zon richting de eerste hellingen. En normaal gesproken is het voor mij echt aanklampen bij de voorste groep en hopen dat je overleeft. Maar op een gegeven moment die dag merkte ik van... ik ben eigenlijk... Ik kon makkelijk volgen. En op een gegeven moment dacht ik van... Nou, we kunnen eigenlijk wel eens een demarrage plaatsen, zeg maar. In ieder geval, ik dacht... Ik ben eigenlijk wel bij een van de betere van de hele koers, als het ware. En op een gegeven moment... op een helling hadden we zoiets van... elke keer kwam het peloton weer bij elkaar. Op hellingen ging het uit elkaar en dan weer werd er weer hergegroepeerd. En op een gegeven moment hadden wij zoiets van... We moeten er vandoor, want dit schiet niet op. Toen zijn we op een gegeven moment gedemareerd met een paar man. En de kopgroep was weg. Maar we dachten van ja goed, dan zijn we in ieder geval de tweede groep.
Ja.
En, maar uiteindelijk dat die samenwerking ging zo goed tijdens die in het groepje. Dat we op een gegeven moment de kopgroep inhaalden. En uiteindelijk echt gewoon de kop van de koers waren. En dat is natuurlijk wel mooi dat je dan helemaal vooraan rijdt. Weet je dat je dan de juryauto zeg maar voor je ziet rijden. En ook merk dat je wel echt wel bij de sterke hoort. En, uiteindelijk heb ik toch nog een top 10 notering uitgekregen.
Dat is toch geweldig. Dik. Ja. Dat is toch vet.
Ja, als niet sprinten was het natuurlijk wel moeilijk. Want ik zat dan in een groepje al met 5, 6, 7, 8 of zo. En ik word dan natuurlijk 8, omdat ik word er zo afgesprint. Maar
zijn jouw eigen prestaties. Dat is super tof. Maar jij noemde net ook van als ik routes maak en anderen genieten daarvan. Dan krijg jij dus het enthousiasme van anderen terug. Dus want doe je dat in Den Bosch? Jij organiseert lokale ritten?
Ja, precies. Ik ben ooit Zeg maar, ben begonnen een paar jaar geleden als wegkapitein bij ons fietsclubje, Facebookclubje, Wheelieclub De Mos. En uiteindelijk is dat langzaam uitgebouwd naar ook het organiseren van Rafa Rides. Dus dat is dan voor het kledingmerk Rafa. Die hebben overal ride leaders in het land en die organiseren dan tochten. En zo naar nog een aantal initiatieven. En wat ik eigenlijk wel merk persoonlijk is dat er eigenlijk een soort van kantelpunt bij mij nu aan het komen is van echt van het zelf hard trainen en zelf presteren ook naar andere mensen helpen en andere mensen inspireren ook om echt om te gaan fietsen en een mooie dag te beleven.
Ook een soort dominee dus.
Ja.
Ja, misschien wel. Ja. Ja, en door het organiseren van tochten, want mensen, ik ken veel wegen in de omgeving van Den Bosch en veel mensen die net beginnen met fietsen hebben dat niet. En ik vind het toch wel mooi om te delen met die mensen wat voor prachtige routes er ook in de omgeving zijn. En zo ook ze aan het fietsen te helpen, zeg maar. Want waar moet je beginnen als je net gaat fietsen?
Je hebt geen idee.
Nee. Ja, precies. Ja.
Of je fietst over de reguliere fietspaden.
Je gaat toch natuurlijk een beetje op zoek naar wat je kent.
Ja.
Dus een beetje blij in de buurt. En door dit soort initiatieven leer je toch, zoals wij dat graag zien, je eigen omgeving beter leren kennen.
Ja, want Bram, precies, vertel wat over Den Bosch. Hoe is het fietsen in Den Bosch en omgeving?
Ja, het fietsen, er is in ieder geval een zeer levendige fietsscene in en rond Den Bosch. Dus eigenlijk, als je bijna de hele week zijn er wel fietsgroepjes die elke dag ergens vertrekken. En wat lager niveau naar tot echt profs, zoals bijvoorbeeld Lars Boom woont ook in de buurt. En Mike Teunissen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar goed, en qua routes, wegen. Den Bosch heeft wel veel variatie. Je hebt echt richting het zuiden heb je de heides en echt het Brabantse cultuurlandschap, zeg maar, met kronkelende weggetjes. Echt nog een beetje, er is nog vrij veel intact gebleven, zeg maar, van hoe het vroeger was, als het ware. Mm-hmm. Met kleine boerderijtjes en dat soort dingen. En richting het noorden heb je meer polders, rivieren. Dus eigenlijk heb je veel, je kunt veel kanten uit vanuit Den Bosch. Geen heuvels alleen. Daarvoor moet je wel 50 kilometer fietsen. Ongeveer hier in de buurt. De Grebbeberg is een van de dichtstbijzijnde hellingen. Maar er is wel veel te doen, zeg maar, vanuit Den Bosch.
En ook nog een verlaten kasseienstrook af en toe? Of, zijn die...
Ja, dat is. Ja, kasseienrijden is wel een van mijn passies.
Als klimmer?
Als klimmer, ja. Ja, precies. Ja. Ik ben er niet goed in, maar ik vind het wel prachtig om die kasseistroken over te rammen, zeg maar.
Mm-hmm.
En in de omgeving van de Bosch en ook in Brabant liggen toch nog best veel kasseistroken. En daar ben ik zo'n beetje gaan ontdekken. En nu zelf ook elk jaar organiseer ik ook een Rafa-ride dan in het licht van de kassei, de hel van Brabant. En met toch 7,5 kilometer kassei die we in Brabant hebben liggen. Dus dat is een toch ook wel een mooi initiatief, zeg maar.
Dat zijn toch één of twee routes die we denk ik even online moeten zetten.
Ik denk dat er nu best wel luisteraars zijn die denken, potverdorie, we moeten naar Den Bosch. Dus heb je die routes voor ons en kunnen we die plaatsen? Mogen we die plaatsen?
Zeker. Ja,
dat is helemaal tof.
Ja.
Yes.
Wat moet er in een goede route zitten voor jou? Wat maakt een route tot een mooie route?
Ja, wat ik belangrijk vind is dat er moet variatie in zitten. Rustige wegen natuurlijk. Het liefste rustige landwegen, niet al te breed met niet al te veel verkeer. Maar ook een goede flow is ook, vind ik ook steeds belangrijk. Want in de begintijd toen ik net routes maakte, nam ik bijvoorbeeld elk hellinkje mee dat je maar kon vinden, zeg maar. En zoveel mogelijk klimwerk. Maar wat ik nu toch ook wel merk is dat zo'n route moet ook lopen. Je kunt hier wel naar Utrecht zo heuvel rug toe fietsen en steeds omhoog en omlaag fietsen. Maar mensen willen ook wel. Het is ook fijner als je lekker door kunt rijden. Of juist een keer een route hebt met een finale waarin je in één keer een aantal hellingen hebt. Of een afwisseling met glooiende stukken, vlak. Dat soort dingen. Dus die flow is heel belangrijk. Dat je ook achteraf het idee hebt dat je ook gewoon de hele dag gewoon lekker hebt door kunnen fietsen. Afwisseling van verschillende wegen, zeg maar.
In onze voorbereiding en ook waarom we jou mede hebben uitgenodigd, ik kwam volgens mij tegen dat jij een route aan het organiseren bent naar Parijs. Jij noemde net al dat je daar een keer naartoe was gefietst. Maar de Road to Paris kwam ik volgens mij op jouw Instagram tegen. Wat is dat?
Het is eigenlijk het routes maken. Ja, is inderdaad eigenlijk begonnen met van ons wielerclubje, zeg maar. Een keer een rondje uittekenen naar die Ravenrijds.
Ben jij nou trouwens altijd tussen aanhalingstekens dan...
verantwoordelijk voor de route?
Het haasje, dat ze ook verwachten van... Oh, Bram maakt die route wel.
Ja, en nee.
En is dat niet soms vet irritant?
Want ik heb dat dit jaar ondervangen... Door ook wat andere mensen erbij te halen. Want ik heb het inderdaad een paar jaar heb ik het alleen gedaan. Maar er werd natuurlijk ook elke zondag verwacht dat ik er altijd stond. Of niet, ja. Ervan, ja. En ik had dit jaar zoiets van, ja, ik vind het wel leuk om nog steeds die training te doen, maar laat ik er ook andere mensen bij halen, want dan kan ik ook eens een keer op zondag, als ik eens een keer iets anders te doen heb, eens een keertje overslaan. Maar dat routes maken is uiteindelijk uitgemond ook in dat iemand mij vroeg van, ik wil een reisbureau beginnen. Ik zie dat jij veel routes maakt. Vind je het leuk om het samen te doen? Had het idee om...
Een fietsreisbureau?
Dat is Mark Wijverman. Die heeft Bike Trips opgericht. Dat is een bedrijf in fietsreizen. En hij vroeg, kun jij de route doen? Want hij had het idee om naar Parijs te fietsen. Daar hoef ik niet lang over na te denken. En zo is eigenlijk Road to Paris ontstaan. Dat zijn we nu samen aan het organiseren. En dat is ook in samenwerking met de NTFU, die hebben we erbij gehaald. Dus de Tourfietsunie. En die hebben de schouders eronder gezet. Ik denk dat wij wel, sowieso wel met een groep van de 30 tot 40 mensen met Hemelvaart gaan we naar Parijs. We gaan dus rijden in verschillende groepen ook, net als met die Rafa Rides, waarbij wegkapiteins zeg maar de groep leiden. Onderweg doen we ook wel leggen we ook wel wat Strava segmentjes in voor de fanatiekelingen. Mm-hmm. Maar eigenlijk volg je vanuit Nederland in mijn optiek de mooiste wegen. Met routes met een goede flow en grote saamhorigheidsgevoel richting Parijs. Dus dat maakt het eigenlijk heel bijzonder.
En jij zegt dus verschillende wegkapiteins, dus dat houdt in ook verschillende snelheden.
Ja.
Mensen zich thuis voelen in ieder geval en met voldoende zelfvertrouwen op de fiets kunnen zitten. Sommige hardrijders en anderen weer wat rustiger om met z'n allen uiteindelijk dat doel te bereiken om in Parijs aan te komen.
Ja, precies. Ja. Dus het is echt inderdaad dat het wil toegankelijk houden voor verschillende niveaus. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat je moet natuurlijk wel die afstanden kunnen fietsen.
Ja.
Maar
over wat voor afstanden hebben we het per dag?
De kortste etappe is 160 kilometer en de langste 230.
Dus... Ik had heel even het idee, naar aanleiding van onze vorige podcast, dat dit in één rit ging gebeuren. Maar dat is gelukkig niet zo.
Ik hoor dat er mensen zijn die dat hebben gedaan.
Ja.
Ik niet, nee.
Oké, dat klinkt echt best wel hartstikke leuk. Dus als mensen dat soort routes willen gaan doen en een beetje willen proeven van die flow, dan gaan naar biketrips.cc.
Wat is iets voor jou?
Niet dit jaar, want die zit al redelijk vol, maar ik schrijf hem met potlood op voor 2021.
Bram, even een kort vraagje tussendoor, maar als je aan het fietsen bent, wel of geen koffie onderweg? Appeltaart? Dat soort dingen?
Ja, in toenemende mate eigenlijk. Dat deed ik eigenlijk nooit. Omdat je dan weer helemaal warm moet worden, zeg maar. Na de koffiestop. Maar als je bijvoorbeeld een lange rit doet. Of natuurlijk een groepsrit. Dan vind ik het toch wel leuk om op een mooie plek te stoppen. En even te genieten van het uitzicht. En een lekkere bak koffie en taart te nemen.
Is. Ja, nee, ik ben het ook. Ik sta ook volledig achter die keuze. Alleen ik doe het zelf niet.
Nee, maar ik proef hier bij Bram ook een ontwikkeling van snelheid naar meer genieten.
Maar ik ben nog jong, hè? Misschien komt het nog.
volgens mij is Bram ook nog jong.
Ja, precies. Nou, en wat in ieder geval wel is met die Rafa Rides, is het ook een beetje sport om een mooie koffiestop te doen.
Ja.
Met een mooi uitzicht.
Inderdaad. Jij nodigde mij een paar maanden geleden uit voor een rit naar Baarle-Nassau.
Ja.
Toen
ja.
kon ik niet. Maar toen miste ik een hele bijzondere koffiestop, volgens mij.
Ja, dat was inderdaad in Baarle-Nassau. En we waren daar naast op zoek naar een leuke koffiestop. En eigenlijk konden we niks vinden. Maar toen werd ik getipt door de plaatselijke route, of de plaatselijke tourclub, om bij Disco Nel langs te gaan.
Fantastisch trouwens, ja. Disco Nel.
Disco Nel, ja, maar... Disco Nel is een 94-jarige, of ik weet niet, misschien inmiddels 95-jarige dame. En die staat nog altijd ja, aan de bar bij, bij haar café. En dat is echt een, ja, een wielerhotspot, zeg maar, daar in Baarden-Nassau. En ja, ik ben toen op een gegeven moment met de verkenning van de route ben ik daar gaan kijken. En ja, het was dicht en ik keek naar binnen en ik denk, ja, dit is helemaal niks. Het was dan ja, ergens achteraf weggestopt, zeg maar. Maar toen op een gegeven moment denk ik, nou, we gaan het toch maar proberen. En ja, op een gegeven moment, wij kwamen eraan en we deden de poort open. En ja, zagen daar echt tientallen racefietsen staan. En stapte op een gegeven moment het café binnen. Het was echt dampend van de... ja, goed, de tourvereniging zat daar. Die waren allemaal goed nat geworden. Het was heel erg regenachtig. Maar we trokken de deur
daarom
open.
Kon ik niet die dag.
Ja, precies. Ja, was het niet
was zeik weer waarschijnlijk.
Ja, het was heel slecht weer. Ja. En ook juist in het zuiden.
Ik had me afgemeld, geloof ik, ja. Vanwege het slechte weer. Maar goed,
dus,
ja.
We trokken daar de deur open. En we zagen een café vol met wielrenners. En Disco Nel achter de bar. En het was echt alsof je in een soort van jaren 70 decor... met allemaal wielrenners stapte. En ja, heel bijzonder. Hele prachtige atmosfeer.
Is dat altijd open? Of,
ja, in het weekend wel zeker.
Okay.
Ja.
Dus mocht je in de buurt zijn van Baarden-Nassau...
Disco Nel
moet op je lijst.
Café Nova, ja, Disco Nel. Zeker Café een keer binnenstappen, je weet niet wat je ziet. Ja, het is cool. Echt
vet.
Terug in de tijd.
Vind ik echt een mooi verhaal.
Oh man, daar moeten we dus heen.
Ja, daar gaan we dus heen. Ja, dat blijkt.
Nou, en snel, want anders, voor je het weet...
Is Nel er niet meer.
Ik weet niet hoe lang Nel nog achter de bar staat.
Snel naar Baarden-Nassau.
Baarden-Nassau, oké. Bram, even een minpuntje eigenlijk, want jij vertelde dat je geblesseerd bent. Wat is dat?
Ja, ik mag mezelf in het rijtje Marion Vos, Annemiek van Vleuten, Laurens ter Dam volgens mij en Steven Kruiswijk scharen.
Op zich een mooi rijtje.
Maar
mooi
rijtje, maar is het niet zo leuk.
Tot zover het mooie aan het verhaal. Op een gegeven moment afgelopen zomer merkte ik, we gingen meedoen aan een wedstrijd in de omloop Zeven Heuvelen bij de Oude Holleweg bij Groesbeek. En toen merkte ik ineens dat ik tijdens het trainen voor die wedstrijd met het opsprinten van de Oude Holleweg, dat mijn linkerbeen helemaal vol liep en rechts was dan eigenlijk oké. En ik kwam ook echt niet in de buurt van mijn PR, zeg maar. Dus op een gegeven moment, nou goed... Lange tijd chiropractors, van alles en nog wat, fysio gehad. En, maar dat ja, het bleef toch maar aanhouden. En uiteindelijk ben ik doorgewezen naar Goof Schep. Dat is de grote specialist op dit vlak. En die heeft geconstateerd dat ik een vernauwing van de liesslagader heb. En dat is eigenlijk, het is eigenlijk hetzelfde wat Annemiek van Vleuten ook heeft gehad. En, maar goed, bij een prof zeggen ze natuurlijk meteen opereren, want anders is het einde carrière. En
een goed getrainde amateur zeggen ze,
eigenlijk in eerste instantie gaan we iets anders doen. Of in ieder geval, kijk daar eens naar. En anders probeer op een andere manier te gaan fietsen. Ik zit daar natuurlijk een beetje tussenin. Iets anders doen is voor mij geen optie, omdat ik ben...
Het is je titel, je bent de fietsjournalist.
Ja. Ja, precies. Om dat zomaar op te geven, dat is voor mij een no-go, zeg maar. Maar ik ga nu kijken van of ik met een andere fietshouding, mountainbiken, of ik zo op een toch nog mijn sport op een mooie manier kan uitoefenen.
Maar je kunt dus wel fietsen, alleen niet op het niveau wat je gewend bent.
Nou,
dat klinkt wel heftig.
Ja, wat het eigenlijk is dat de liesslagader links is de doorbloeding is nog maar 60%. En dat gaat eigenlijk een hele tijd goed als het niet meer nog 70 of 80 is. Maar op een gegeven moment komt er een soort van tipping point waarop je het echt gaat merken. Als je dan heel intensief blijft fietsen. Dan kan dat been op een gegeven moment dat herstelt niet meer. Dus ik moet het rustiger aan gaan doen. En ook rechterop gaan zitten, want het is ook echt een...
Het is een houdingsblessure, hè?
Houdingsblessure, ja. Dus ik mag eigenlijk niet meer, in het rood te lang fietsen. En ook niet meer in die houding. Dus dat wordt zoeken naar hoe je daar een
mouw... Bram, wat brengt het professioneel nog verder? Wat voor artikelen staan er nog op stapel? Waar komen we jouw verhalen tegen?
Ja, er staan natuurlijk weer een aantal reisreportages op stapel. Ierland, de westkust affietsen is een optie. Corsica, van noord naar zuid. Je hebt daar een bekend wandelpad dat er loopt. Ja. En daar hebben ze nu ook een soort van fietsversie van gemaakt over geasfalteerde wegen. Dus dat lijkt me ook wel heel erg mooi. Ja.
Op de racefiets te doen? Of
op de racefiets, ja. Ja.
Ja. Heel dik.
Ja, dus daar zie ik wel uit.
Dat artikel ga ik graag lezen.
ja.
Heb je nog plek voor twee mensen?
Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja,
precies, een fotograaf en een co-auteur.
Ja, precies. Nou, dat kan geregeld worden, denk ik.
Ierland, ja. Corsica.
Wat hebben we nog meer? De Col de la Loze, is even uit mijn hoofd. Dat is een col waar... die speciaal aan is gelegd voor fietsers. De laatste 6 kilometer is fietspad in de Franse Alpen. En gaat de Tour de France
In de Trois-Vallées, in bij Courchevel in de buurt volgens mij.
Volgens mij wel, ja. Nice zin speel ik ook nog op voor de Tourstart.
Bram die kent, de goede fietsplek straks, dus hou die man in de gaten.
Zeker, ik vind het wel mooi dat ik dan nauwelijks plannen blijk te hebben. Je vraagt het even aan Bram en trekt even zijn agenda.
Jij zit met jouw agenda al bij te schrijven.
Ja, absoluut. Ja, Corsica. Ja,
ik heb er één keer gefietst.
Ja, ik dus
prachtig,
nooit. Dat hoor
ik dus ook nooit. Ja, hij staat nog hoog op mijn lijst om naar Corsica te gaan. Dus dat... daar kijk ik zeer naar uit.
We hebben het iedere keer natuurlijk over hoe mooi Nederland is en dat daar nog zoveel te ontdekken valt. En ik met mijn tegels en wat Bram net noemde, de gemeente. Maar de onbekende wegen in Corsica of naar welke streek dan ook.
Ja, er is zoveel moois, Marijn.
Ja, dit houdt nooit op.
Nee.
Nee, dat is... Nou ja.
Maar toch, ik moet zeggen, maar ook even heads up voor Nederland. Ik vind, je hebt in Nederland ook echt wegen waarvan ik... Ja, waarvan ik ook echt kan genieten, zeg maar, als in vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Corsica. Het is natuurlijk een beetje anders, maar ik bedoel, ik vind het wel in het verlengde van elkaar liggen. Bijvoorbeeld een Defensieweg of de weg over de Sallandse Heuvelrug. Dat is ook, het is natuurlijk anders, maar het is eigenlijk ook dat je hebt daar wel een beetje hetzelfde gevoel van, dit loopt perfect, perfecte afwisseling van landschappen, uitzichten. Dus het kan ook heel dichtbij, zeg maar. Het hoeft niet altijd...
Je hebt een andere doodheen gevonden, ja. Marijn. Nee, jullie kunnen samen op tour.
Nou ja, en ook met jou, want dit is gewoon een Mapmeisters einde van deze podcast. Ja, dus Bram, dankjewel voor je mooie woorden.
Dankjewel.
Over Nederland. Mattis, fijn dat je er weer was.
Ja.
Bram, sterkte met je blessure en ook veel succes met The Road to Paris.
Ja, dankjewel. En we kijken zeer uit naar al je artikelen.
Wordt vervolgd. Dankjewel. Jongens, dankjewel. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.